gemeente vooraf de volgende mededelingen. In de hal van de kerk liggen Russische bijbelpakketten. Graag roepen we u op om één of meerdere exemplaren mee te nemen. Deze pakketten kunnen, nadat deze door u zijn voorzien van postzegels, verzonden worden. Om extra verzendkosten te voorkomen, is het belangrijk dat u het als brievenbuspost frankeert. Verdere informatie kunt u vinden bij de pakketten en in het kerkblad. Aanstaande donderdag vergadert de kerkenraad. En vrijdag is de kerstmiddag voor alle ouderen en senioren met aansluitend een broodmaaltijd. Aanvang is om 14:30. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit de lofzang van Maria. We zingen de versen 3 en 7. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. En vers 7. Zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op. Lofzang van Maria 3 en 7. Gemeente, wij luisteren eerst naar de wet van de Heere. En daarna zingen wij Psalm 33, het vijfde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in het boek Ezechiël, en wel hoofdstuk 21. En wij lezen daarvan de versen 18 tot en met 27. Ezechiël 21. En wij lezen de versen 18 tot en met 27. Wij lezen het woord van de Heere. Wederom geschiedde het woord des Heeren tot mij, zeggende: Gij nu, mensenkind, stel u twee wegen voor, waardoor het zwaard van de koning van Babel komt. Uit één land zullen ze beide voortkomen. En kies een zijde, kies ze aan het hoofd van de weg der stad. Gij zult een weg voorstellen waardoor het zwaard inkomen zal tegen Rabba der kinderen Ammons, of tegen Juda tot de vaste stad Jeruzalem. Want de koning van Babel zal aan de wegscheiding staan, aan het hoofd van de twee wegen, om waarzegging te gebruiken. Hij zal zijn pijlen slijpen. Hij zal de terafim vragen. Hij zal de lever bezien. De waarzegging zal aan zijn rechterhand zijn op Jeruzalem. Om hoofdmannen te stellen. Om de mond te openen in het doodslaan. Om de stem op te heffen met gejuich. Om stormrammen te stellen tegen de poorten. Om sterkten op te werpen, om bolwerken te bouwen. Dit zal hun in hun ogen als een ijdel waarzeggen zijn, omdat zij met eden beëdigd zijn onder hen. Maar hij zal der ongerechtigheid gedenken, opdat zij gegrepen worden. En daarom zegt de Heere, Heere, alzo: omdat gij lieden uw ongerechtigheid doet gedenken, doordien uw overtredingen ontdekt worden, zodat uw zonden gezien worden in al uw handelingen, omdat uwer gedacht wordt, zult gij met de hand gegrepen worden. En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal, ten tijde van de uiterste ongerechtigheid. Alzo zegt de Heere, Heere, doe dien hoed weg en hef die kroon af. Deze zal dezelfde niet wezen. Ik zal verhogen dien die nederig is en vernederen dien die hoog is. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet zijn, totdat hij komen die daartoe recht heeft, en dien ik dat geven zal. Tot zover deze profetie van Ezechiël. De tekst voor de prediking is vers 27. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet zijn, totdat hij komen die daartoe recht heeft en dien ik dat geven zal. Tot zover. In ons gebed, gemeente, mogen wij ook dankzegging doen voor zuster Sjaan de Korte. Haar operatie is heel goed gelukt en er zijn verder geen complicaties. Ze is nog in het ziekenhuis, maar mag waarschijnlijk misschien vandaag of morgen al naar huis. Dus daar kunnen we dankzegging voor doen aan de Heere voor zijn zorg. We danken ook de Heere dat Mariette van Wezel weer thuis is. En zij lijdt nu aan de ziekte van Pfeiffer. Maar dat kan door rust thuis herstellen. En daar zijn we dankbaar voor. Ook zuster Hobbel mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis. En we willen ook bidden voor zuster Anja Renes uit Achthuizen. Zij heeft uitslagen ontvangen dat de ziekte MS bij haar erger wordt. Laten we samen bidden. O gij heerlijke en barmhartige God, wij zeggen u dank dat uw heerlijkheid schittert over al uw werken, dat uw heerlijkheid overal verspreid is op deze aarde, in de natuur, in het leven van mensen, in de voortgang van uw koninkrijk, in het uitbannen van het kwaad, in het straffen van de zondaren. En dat u toch overal uw heerlijkheid bevestigt. Heren, wij zien ook uw barmhartigheden uitgespreid. Dat ook overal in al de volken mensen samenkomen om u te aanbidden. We hebben het gezongen, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. En zo, Heere, mag het zijn in heel Zuid- en Noord-Amerika, in heel Afrika, tot in Japan en China en Korea toe. Overal zijn er, Heere, die samenkomen op deze dag des Heren. En dat is ook door uw barmhartigheid zo gebeurd, dat u uw koninkrijk hebt uitgebreid. En wij danken u, Heere, dat ook wij dat voorrecht hebben om samen te komen onder uw heilig woord. Hoe groot zijt gij, o laten wij ook barmhartigheid verwachten. Ook voor onszelf, want dat mogen wij doen. Maar dan wel in de weg van bekering en van belijdenis van schuld en zonden. En wel in de weg van het waarachtig geloof. En zo, Heere, bidden wij u, omdat het geloof door uw geest gewerkt wordt en bekering ook een geschenk is van de verhoogde Christus. En omdat u, o Heilige Geest, waarachtige schuldbelijdenis legt op het hart en in de mond, daarom bidden wij u om uw werk in ons midden. Wilt u, Heere, bekeren? En wilt u dat wonder van de wedergeboorte schenken? Ook in ons midden, Heere, wat zullen wij doen wanneer u niet met ons optrekt? Wanneer u ons niet bearbeidt door uw Heilige Geest? Heere, als uw aangezicht niet met ons meegaat, doe ons dan van hier niet optrekken. Want wij kunnen en zullen niet zonder u. Ook geestelijk zal dat niet kunnen. En zo bidden wij u, Heere, om de genade en de nabijheid van uw Heilige Geest. Ook al hebben wij u getergd door onze zonden, en ook al zijn we zo behept met onszelf en zo ingenomen met onze eigen eer en onze eigen persoon, o Heere, toon ons de spiegel, laat ons zien wie wij zijn, opdat wij waarachtig vernederd mogen worden voor u, en dat we een walging krijgen aan onze ongerechtigheden, en dat het mag zijn in ons hart die vraag, hoe kom ik met God verzoend, en dat wij niet omgekeerd zullen worden, maar dat we behouden mogen zijn. Heere God, wilt u het bewerken? Ja, wilt u het geestelijke leven schenken bij jongeren, willen hun harten werken en tot hen spreken door uw woord. En laat uw Heilige Geest hen mogen leiden, opdat er een nieuw geslacht mag opstaan, dat u mag vrezen, dat u mag kennen, dat u mag liefhebben. Heere, toon ons zo uw lieflijk aangezicht. Toon ons uw barmhartigheden. Geef ons niet over aan onszelf, Heere. Ook wil de zware schuld die op een ieder van ons rust niet aanzien. Maar zie ons aan in het bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. In zijn naam pleiten wij en bidden wij om de waarachtige bekering in onze harten. Heere God, wilt u het geestelijke leven ook verdiepen en vermeerderen en vernieuwen? En wil geven, Heere, steeds weer nieuwe inzichten vanuit uw heilig woord, dat het geestelijke leven gevoed mag worden. O Heere God, onze hoop is op u. Onze verwachting is alleen op u. Niet alleen in deze adventstijd, Maar Heer, in heel ons leven moet onze verwachting van U zijn. Wil U het bewerken, Heer? Want zo is er steeds weer goede hoop. Zo is er hoop, zelfs bij het naderen van de dood. Omdat U volkomen uitkomst geeft. Omdat U een redder bent in de nood. En zo roepen wij U aan, Heere, om Uw nabijheid, om Uw genade, om Uw kracht. En dat ook in alle spanningen van het dagelijkse leven. Wanneer er spanningen zijn vanwege een werksituatie. Of wanneer er spanningen zijn van een familie, moeite wat plaatsvindt, ziekte wat daar mag zijn. Of wanneer er moeite is vanwege kinderen waar spanningen mee zijn, o Heere, en alle moeite en druk die er kunnen zijn, ook van een operatie die aanstaande is, of wat het ook mag zijn, Heere, geef dat al de moeite van het dagelijkse leven ons op U zullen werpen en wilt U uitkomst geven en zo Uw naam verheerlijken. Heere, gedenkt U zuster Maya Ververs in Uw ontferming. Geef haar alles wat zij nodig heeft in Uw kracht en genade in al haar omstandigheden. We zeggen U hartelijk dank, Heere, dat Mariette van Wezel weer naar huis mocht. Heere, wees ook in dat jonge leven haar nabij, dat zij ook langs deze weg ook geworpen mag worden op U. Wanneer ze rust moet nemen, laat het mogen zijn, Heer, dat ze ook zal overdenken wie U bent voor haar. En dat het zo tot zegen mag zijn. Wij willen U, Heere, dankzeggen dat U zuster De Korte zo hebt geholpen, zo bent nabij geweest, dat er geen verdere operatie nodig is, maar dat alles goed is verlopen. Heere, wat een spanning was dit ook bij haar. En we zeggen U dank voor Uw trouw, voor Uw goedheid en voor Uw ontferming. Heere, wil haar ook verder leiden en gedenken dat ze met blijdschap in haar hart U de Heere mag loven en danken voor Uw goedheid. Heere God, we zeggen U dank dat zuster Hobbel ook weer thuis mocht komen. Heere, geef haar ook kracht om aan te sterken. Wat zijn we in alle dingen van U afhankelijk. Zelfs weer voor het lopen, waar we vroeger nooit aan gedacht hadden dat dat mogelijk zou zijn. En nu we mee geconfronteerd worden, sterkt U haar, Heere. En vooral geestelijk, verbind haar aan U, ook door dit alles heen. En zo willen wij U ook opdragen, zuster Anja Renes uit Achthuizen. Heer, ook zij kampt al jaren met een ziekte MS en heeft ze controle weer gehad en de ziekte schrijdt alleen maar voort. Ontferm U over haar, Heere, in Uw barmhartigheid. Geef haar kracht om het alles te verdragen en dan mogen U toch gelijk ook bidden voor zuster Willy Kattenstaart, die ook dezezelfde ziekte heeft. U kent ook haar omstandigheden. Heere, ontferm U over haar, naar lichaam en naar ziel. En zo bidden wij U, Heere, voor heel onze gemeente. Ontferm U over ons, zegen ons in deze dienst. Geef kracht aan Uw dienaar om dit gedeelte van Uw woord duidelijk voor te stellen aan de gemeente. En dat we er zegen van mogen ontvangen. Heere, wees U uit genade in ons midden en ook bij ons als we thuis meeluisteren, dat daar ook Uw nabijheid ervaren wordt. Sterk Uw dienaar, geef hem een stem om te spreken, want ook hij is in alle dingen volkomen afhankelijk van U alleen. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Wij zingen dan Psalm 110 en we zingen de versen 1, 2 en 4. 110, 1, 2 en 4. Geliefde gemeente, het wonder van de komst van de Heere Jezus zien wij verkondigd door heel het woord van God heen. Mozes spreekt al over zijn komst. En de profeten spreken erover. De psalmen op vele plaatsen. En dat zien we ook hier bij de profeet Ezechiël. Ook daar zien wij afkondigingen van de komst van de Heere Jezus Christus. En dat die zaligmaker zal komen dwars door het oordeel heen. En daar willen we vanmorgen met elkaar over nadenken, over dit gedeelte, dat misschien best moeilijk is om te lezen. En een tekst waarvan we ons kunnen afvragen, wat betekent dat allemaal als je dat zo voor de eerste keer leest. Maar in onze teksten zien we dat er advent is. En we denken na over Christus komt door het oordeel heen. En we letten ten eerste op het oordeel van God. Ten tweede de oorzaak van Christus komst. En ten derde de oorkonde van verlossing. Dus het oordeel van God, dat zien we hier beschreven in Ezechiël 21. En de oorzaak van de komst van Christus, ja, dat is door de zonde en de verbrokenheid dat wij ons niet konden verlossen. En dan de oorkonde, dat betekent een afkondiging. En zo mag Ezechiël hier een afkondiging geven van volkomen verlossing. We denken dus na over Christus komt door het oordeel heen. En we letten op het oordeel van God en de oorzaak van Christus komst en de oorkonde van verlossing. Gemeente, het was nog maar kort geleden, vorige maand, dat wij hier ook in de kerk hebben stilgestaan. We hebben een psalm gezongen na afloop van de dienst toen het precies 100 jaar geleden was dat de Eerste Wereldoorlog beëindigd werd. Dat was een verschrikkelijke oorlog met 10 miljoen doden. En voor die tijd, 19e eeuw en begin van de 20e eeuw, sprak men wel over de mooie tijd. La belle époque. Het was prachtig. Je kon vrij bewegen van het ene land naar het ander. En het was een tijd van welvaart. Het was ook de vooruitgangstijd. Vooruitgangsgeloof. Ze geloven de evolutieleer en dat alles beter zou worden. En de technische ontwikkelingen werden groter. Ze hadden grote verwachting van de mensheid. Het vooruitgangsgeloof, optimisme. Maar dat knapte helemaal af door de Eerste Wereldoorlog. En aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, toen rolden de kronen over de straten. Dat betekent dat de keizerrijken stortten ineen. Het keizerrijk van Duitsland stortte ineen. Het keizerrijk van Oostenrijk, Hongarije, kwam tot niets. En in Turkije werd het afgezet en in Rusland kregen we het communisme. Al die koningen en keizers en tsaren werden allemaal afgedaan en die rolden over de straat. Die koninkrijken stortten helemaal in. Nou, zoiets zien wij hier beschreven in Ezechiël 21. Daar gaat het ook om het ineenstorten van het koninkrijk van Juda. En het koningshuis houdt op. Terwijl ze dachten, wij blijven altijd koning. Want de Heere heeft aan David gezegd, er zal altijd een zoon uit uw lenden een koning zijn. Ja, tot in eeuwigheid. En daarom zeiden de mensen ook, wij zijn des Heeren tempel. Des Heeren tempel. Wat er ook gebeurt, de tempel blijft bestaan. Maar het stortte allemaal ineen. En het koningshuis viel in duigen. En er kwam nooit meer een koning terug. tot op de dag van vandaag. En Zerubabel, die u weet terugkwam uit de ballingschap om Jeruzalem weer op te bouwen, kwam uit het nageslacht van David, maar hij was geen koning. En die heersers die het toen nog wel geheerst hebben, waren allemaal vazalkoningen. Maar nooit meer was er een onafhankelijk koninkrijk. En toch zou dat belofte woord van de Heere vervuld worden. Want er zal wel een koning komen. En daar lezen we hiervan in Ezechiël 21. U weet, de profeet Ezechiël, hij profeteerde in Babylon. Want Nebukadnezar van Babel was al eerder opgetrokken naar Jeruzalem. En had toen de koning Joachim meegenomen. En had toen ook Daniël meegenomen. En Ezechiël was toen meegenomen. En anderen. En die waren al weggevoerd naar Babylon. Dat noemen we de eerste wegvoering. 604 voor Christus. En toen stelde die koning van Babylon een ander koning daaraan, Zedekia. En hij zegt, je moet mij elk jaar zoveel belasting betalen. En dan kan je koninkrijk bestaan, maar je moet wel mij betalen. En na enkele jaren dacht Zedekia, dat doe ik niet meer. Ik betaal en dat geld niet meer. En ik verklaar mij onafhankelijk. En toen kwam de koning van Babel met zijn groot leger. En toen begon al de verschrikkelijke ellende. En in die tijd profeteerde Ezechiël in Babylon. En tegelijkertijd profeteerde in Jeruzalem Jeremia, zijn tijdgenoot. En ze preekten beiden hetzelfde. En dat Jeremia preekte ook dat de koning, dat koning Zedekia zich moest onderwerpen aan de koning van Babel. En dat zij de Heere moest zoeken. Maar Zedekia wilde niet luisteren. En hetzelfde preekt Ezechiël ook tot die weggevoerden daar in Babylon. Zo hadden ze toch nog een profeet van de Heere daar in Babylon. En toch kregen ze zo het woord van de Heere, ook al waren ze daar in de vreemde. En zo moet Ezechiël hier profeteren van de ondergang van Jeruzalem. En hij moet profeteren van dat het zwaard en de honger en de pestilentiën, de ziekten die komen over die stad, was verschrikkelijk. Weet u, dat hebben ze in de Eerste Wereldoorlog trouwens ook meegemaakt. Ik zei net dat er 10 miljoen mensen omkwamen in de Eerste Wereldoorlog. En toen zo tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog kwam de Spaanse griep op. Een verschrikkelijke pestilentie, een ziekte. Weet u hoeveel mensen daaraan overleden zijn? 30 miljoen. 30 miljoen mensen. 3 keer zoveel als in heel de Eerste Wereldoorlog. De pestilentie, het zwaard en de honger. Ze leden ook honger in Duitsland en in Engeland in de Eerste Wereldoorlog. Maar zo gebeurde het daar ook in Jeruzalem. Het was een vreselijke tijd. En zo mogen wij toch, gemeente, dankbaar zijn. Elke dag dankbaar. Voor de goedheid van de Heere. Dat wij gespaard worden. Voor het zwaard, voor de honger, voor de pestilentie. Dat wij toch zoveel zegeningen hebben. Terwijl wij echt niet beter zijn. Veel eerder slechter. Dan de mensen hoe ze leefden voor de Eerste Wereldoorlog. Het is ook enkel genade. Laten we dat nooit vergeten. En altijd maar klein zijn voor de Heere God. En hem danken en niet klagen. Maar dat we de Heere mogen aanroepen als onze God. Maar goed, en toen kwam dus profeet Ezechiël, moest toen profeteren wat er gebeuren zou. En er zijn hele moeilijke profetieën in Ezechiël. En als u dit gelezen hebt vanmorgen, dacht u misschien ook, wat betekent dit allemaal? Nou, Ezechiël moet voorstellen aan die weggevoerden daar in Babylon. Weet je waar er gebeuren gaat? De koning van Babel, Nebukadnezar, hij komt vanuit het noorden. En hij is in het noorden van Israël, daar bij Galilea zeg maar ongeveer. En daar staat hij op een kruispunt. En dat moet Ezechiël allemaal uitbeelden. En dan staat hij op een kruispunt. En er zijn 2 wegen die hij nemen kan. Hij kan gaan naar Rabba van de Ammonieten. Dat is het tegenwoordige Jordanië. Of hij kan de andere weg nemen die leidt naar Jeruzalem. En welke weg moet hij nou nemen? En dan beschrijft de profeet hier dat de koning van Babylon kijkt naar de terafim, een of ander instrument van hun godsdienst waarmee ze de toekomst konden voorspellen. En ze slijpt de pijlen en hij schiet ze weg. En hoe de pijl terechtkomt, dat is een aanwijzing van de goden welke weg hij moet nemen. En dan gaat hij ook nog voor alle zekerheid een beest slachten. En dan gaat hij kijken naar de lever, hoe dat precies in elkaar zit. En daar kunnen ze ook, denken ze, de toekomst mee voorspellen. En dat doet de koning van Babel allemaal. En dan zegt de waarzegging tegen hem, je moet naar Jeruzalem gaan. Terwijl de mensen van Jeruzalem denken, ja, Rabba, dat is een veel slechtere stad. Dat zijn de heidenen, wij zijn veel beter. Nee, ons zal het kwaad niet treffen. Vrede, vrede, geen gevaar. Dat zeiden de valse profeten ten tijde van Jeremia daar. Hij zal vast, die koning, zal vast naar Rabba van de Ammonieten gaan. En dan gebeurt het verschrikkelijke. Hij gaat naar Jeruzalem toe. En die soldaten van de Nebukadnezar, die komen daar dan buiten Jeruzalem. En het staat in vers 22, om de mond te openen in het doodslaan. Dus ze schreeuwen wanneer ze bezig zijn mensen dood te slaan. En ze gaan stormrammen opstellen tegen de poorten. En sterkten op te werpen en bolwerken. Dan kunnen ze dicht bij de stad komen met allerlei instrumenten en bouwwerktuigen. Dan zijn ze toch beschermd voor de pijlen. En kunnen ze de muren proberen in te beuken met stormrammen. Dat gebeurt nou allemaal, wordt allemaal verteld. En in vers 23, daar zegt de Heere, de mensen zullen u niet geloven. Dit zal hun in hun ogen als een ijdel waarzeggen zijn. Ze zullen u niet geloven. Omdat zij met eden beëdigd zijn onder hen. Ze hebben toch de belofte? Belofte dat wij toch het volk des Heren zijn. Vrede, vrede, geen gevaar. Dat zegt toch Hanania en de andere valse profeten daar in Jeruzalem. We hebben toch de beloften, komt alles toch wel goed. Maar de ongerechtigheid wordt gedacht en ze worden gegrepen. In vers 24, uw zonden worden gezien. En in vers 25, en gij onheilig goddeloos vorst van Israël, dat is Zedekia, wiens dag komen zal. Dus de dag van Gods wraak en Gods toren zal over je komen. Vanwege je uiterste ongerechtigheid, van je afgoderij en je onrecht en sociale misstanden en het doden van mensen. En alzo zegt de Heere, Heere, doe de hoed weg en hef die kroon af. En zo gaat de Heere de kroon van Zedekia omkeren. Er komt een groot oordeel. En hoe komt het nou dat het oordeel uiteindelijk toch komt over Jeruzalem? Ja, vanwege hun zonden. Maar er waren wel meer tijden geweest dat Jeruzalem in zonde verzonken was. En waarom komt dan nu juist het oordeel? Waarom houdt nu juist het geduld van de Heere op? Dat komt omdat er geen voorbidder meer is. Daar spreekt Jezegiel over. Daar spreekt Jesaja over. Jesaja profeteerde al 150 jaar daarvoor. Ook over het tienstammenrijk dat toen weggevoerd is. In 722 voor Christus zijn ze weggevoerd naar Assyrië. En dan zegt zowel Jesaja als hier Ezekiel, er was geen voorbidder meer. Er zijn tijden geweest in de geschiedenis van Israël dat er een voorbidder was. Ten tijde van grote ongerechtigheid. Denk maar aan de gouden kalf. De Heer wil heel dat volk nu doden. en een nieuw volk uit Mozes doen voortkomen. En dan gaat Mozes bidden. Hij wordt een voorbidder. Heren, wat zullen de mensen in Egypte zeggen? Dat de Heere God heeft hen op de bergen gedood, omdat hij ze niet kon brengen in het land Kanaan. Wat zult u dan doen met uw grote naam? En zo gaat Mozes bidden, de voorbidder. En de Heere laat zich bidden. En later zien we, als er een plaag uitbreekt onder het volk, dan staan Mozes en Aaron tussen de levenden en de doden. En ze bidden de Heere met de kolen van het reukofferaltaar, van het brandofferaltaar, om zo de Heere te bidden en te smeken om verlossing, dat de plaag mag ophouden. En hoe vaak heeft apostel Paulus niet gebeden voor de jonge christelijke kerken? En we denken aan Abraham die bad voor Sodom. Voorbidden. Het gebed, ook vanuit de kerk en voor land en volk, is veel belangrijker dan wij denken. In de dagen van Ezechiël was er geen voorbidder meer. In vers 32 ziet u hier: uwer zal niet gedacht worden. Men denkt niet meer aan u. En ook in Jesaja zie je het ook in 59 vers 16. Er was geen voorbidder meer. En in Jesaja 64 vers 7. Er is niemand die uw naam aanroept. Die zich opwekt dat hij u aangrijpt. En toen ging het 10 stammen rijk ten onder. En zo zien we het ook hier. Er is geen voorbidder meer. De Heer zegt ook tegen Jeremia: bid niet meer voor dit volk. Ik zal u niet horen, de Heere wil niet meer gebeden worden. En zo komt het oordeel over Jeruzalem. Gemeente, wij hebben ook het oordeel van God verdiend. Als de Heere naar recht zou handelen met u en met mij, wat zou van ons dan terechtkomen? We hebben toch nergens recht op? Hebt u geen zonden? Heb ik geen zonden? God straft het kwaad. Hebt u het al gezien dat u het oordeel van God waardig bent? Laat dat ons tot verootmoediging brengen. Maar in plaats daarvan komt de Heer, in plaats van het oordeel, komt de Heer met barmhartigheid. En komt hij tot ons in deze adventstijd. Met de Heere Jezus Christus als de enige zaligmaker van zondaren. In plaats van oordeel ontvangen wij advent. Laten we daar toch heel klein onder worden. Ons verootmoedigen. En laten wij smeken om Christus in ons leven. Hoe kunnen we kerstfeest vieren zonder het kind in ons eigen hart en ziel? Laten wij bidden om Christus in ons leven. En laten wij bidden om zijn voorbidding. Want om zijn voorbidding wordt u verlost. En hij bidt voor allen die tot God gaan door hem. En zo is de zaligheid opeens heel dicht bij ons. Het is niet ver weg. Buig uw knieën en belijd dat u het oordeel verdiend hebt. En roep om die genade, die barmhartigheid die er ligt in Christus Jezus. Want zo komt God tot ons. Met zijn genade. Maar dan zien we ook ten tweede de oorzaak van de komst van Christus. En de oorzaak is in feite dat alle menselijke pogingen teniet zijn gekomen. Wij kunnen nooit ons met God verzoenen. Onze zonden maken scheiding tussen God en ons. Dat is de oorzaak van de komst van Christus. De Heere gaat nu de ondergang bewerken van het koningshuis van Juda. En de Heere gebruikt menselijke middelen, de koning Nebukadnezar, maar het is de Heere God zelf die het gaat bewerken. Ze hadden de Heere getergd met hun zonden. En nu moet de profeet hen herinneren aan hun zonden. Zodat ze zullen weten waarom God hen zal straffen. Want de Heere houdt een register bij van al de zonden die wij doen. Jongens en meisjes, de meester op school houdt een lijst bij. Van hoe je je gedraagt op school. En of je je werk netjes doet. Je krijgt toch een cijfer voor gedrag en voor netheid. En de meester houdt het rapport bij, het register, of ze wel goed luisteren. Maar de Heere in de hemel houdt ook een register bij. Van al de daden die wij gedaan hebben, van alles wat we niet gedaan hebben, wat we hadden moeten doen. De Heer houdt een register bij van de zonden en van de tekorten. En hij houdt het allemaal bij. En zo heeft de Heer ook een zonderegister bijgehouden van koning Zedekia. Zedekia is nog koning. En ik denk, het valt misschien nog wel mee. Misschien komt er nog wel een wonder zoals ten tijde van koning Hiskia, dat in één nacht 185.000 man van het Assyrische leger stierf. Misschien gebeurt zoiets nog wel. Maar hij verzint maar wat. Hij gaat het oordeel in. Het koningschap wordt van hem weggenomen. En dat zien we in onze tekst waar er staat, ik zal die kroon omgekeerd stellen. Dus die kroon van Zedekia rolt straks over de straat. Hij is geen koning meer. Hij gaat zijn koningschap totaal omkeren. Daarom lezen we hier driemaal omgekeerd. Om het duidelijk te stellen, dit gaat zeker gebeuren. En daarna zal er nooit meer een koning zijn over het huis van David. Dat koningshuis was afgelopen en afgesneden. Driemaal staat het er, omgekeerd. En na de ballingschap, dan wordt het koninkrijk of het land geregeerd door gouverneurs. Maar nooit meer door koningen. En toen kwam het oordeel over deze koning Zedekia. Hij had zich moeten bekeren, maar hij was slap. Hij luisterde niet naar Jeremia. Hij had ze moeten overgeven wat Jeremia zei. En doe de poorten open en ga eruit en dan zal de stad gespaard blijven. En de tempel zal gespaard blijven, maar Zedekia deed het niet. En toen moest hij aanzien hoe zijn eigen zonen geslacht werden voor zijn eigen ogen. En daarna werd hij verblind en in koperen ketenen gedaan en meegenomen naar Babylon. Als gevangene. Want de Heere gaat de zonden straffen. Vers 25. Zagen we zojuist, wordt hij aangewezen als een goddeloze vorst. En in vers 26 wordt gesproken over een hoed. Een hoed, en dat slaat niet om een kroon, dat is een ander woord. Hoed slaat op de hoge priesterlijke hoed. Dat is de hoed van de hoge priester. De Heere gaat de hoed wegdoen en de kroon wegdoen. Want de dienst van de Heer was helemaal verworden. Nu, dit is niet alleen de ondergang van de koning, maar ook de ondergang van de tempel en de ondergang van de offerdienst. En God gaat zijn eigen tempel verlaten, waarvan het volk zei, des Heeren een tempel is hier. Hier woont God, daar in het heilige der heiligen. We zullen zeker nooit vallen. God is hier toch in ons midden. Maar de Heer gaat zijn tempel verlaten en de priesters gaan in ballingschap staan met hun koning. En na de ballingschap wordt de tempel wel opnieuw gebouwd. En begonnen de priesters weer hun werk te doen. Maar de waardigheid was wel weg. En het zou nooit meer zo terugkomen. Maatschappelijk en geestelijk was Israël een ruïne geworden. Want God zou de kroon driemaal omkeren. Hij zou de hoed wegnemen. De koningschap werd afgesneden. En de priesterlijke waardigheid werd terneergeworpen. En zo gebeurde het toen. Zo gebeurt het nog. Tirannen kunnen vallen. We hebben het ook meegemaakt. Ook in onze tijd is dat gebeurd. tirannen die vallen. En soms kan de Heer dat plotseling doen, zoals bij Daniel leest u van Belsazar. Hij heeft een groot feest, maar diezelfde nacht wordt het koningschap hem ontnomen. En bij het koninkrijk van Juda duurde dat een hele tijd. Steeds profetieën, steeds bidden en profeteren van keer toch terug. En dan eindelijk, na vele waarschuwingen, dan wordt het koningschap en het priesterschap afgesneden. Want er moest een ware koning komen. En er moest een ware priester komen. Want de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst en zonder offer. Hosea 3 vers 4. En dat is hier vervuld. Dat gaat hier gebeuren. Maar dan zien we tenslotte ook de oorkonde van Gods verlossing door Christus. Een oorkonde, dat is dus een afkondiging van iets wat gebeuren gaat. Een besluit van de koning. En deze koninklijke oorkonde wordt afgekondigd, wordt geproclameerd. En dat mag Ezechiël ook doen. Het is een belofte wat er gebeuren zal, wat God zal doen. En zo heeft de Heer door heel het Oude Testament beloften gegeven en aanwijzingen en verkondigingen van de komst van Jezus Christus in de wereld als de Verlosser. En dat zien we hier ook in onze tekst, want er staat niet alleen, ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet zijn, maar er staat ook, totdat hij komen, die daartoe recht heeft en dien ik geven zal. En dat is Christus. Totdat hij komen, die daartoe recht heeft en dien ik geven zal. Dat ziet op de Heere Jezus Christus. Want het priesterschap zal ophouden. De hoed gaat weg. Koninklijke waardigheid gaat weg. De kroon wordt omgeworpen. Komt een periode van moeite en ellende. Maar op zijn tijd zal de Heere toch weer verlossing geven. Een rijke belofte. Maar deze belofte is nooit vervuld in een van de aardse afstammelingen van David. En toch zou de Heere deze belofte vervullen. En dan op de meest heerlijke wijze. Veel heerlijker dan een van die koningen of die profeten ooit konden bedenken. Want dat koningschap van David zou voortgezet worden op de meest heerlijke wijze. Christus zou komen. En dat zal een heerlijke, eeuwige koningschap zijn. Niet eens van deze aarde. Maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zegt de Heer Jezus. Het is van het koninkrijk van het licht, van de vrede, van de blijdschap, van het eeuwige leven. De Heere Jezus zal de ware koning zijn. En daarom sprak de engel tot Maria, dat zij een kind zou ontvangen die op de troon van zijn vader David zou zitten. En zijn koningschap zal in eeuwigheid zijn. En deze zal groot zijn en zal de troon van zijn vader David bezetten. O, wat zal Maria toch gedacht hebben toen ze dit hoorde. Hoe kan dat? De lang beloofde Messias, de grote zoon van David, zou komen. Van zijn koningschap zal geen einde zijn. Het zal eeuwig zijn. En ook wanneer wij aan het priesterschap denken. Na de ballingschap waren er wel weer priesters. Werd de tempel weer herbouwd, was een heilige der heiligen. En een heilige gedeelte in de voorhof. Maar zoveel was weg. De Urim en de Tumim waren weg. Dat waren de heilige lotsteentjes, waarmee de hoge priester de wil van de Heere kon vragen. De ark was weg. Het is nooit meer teruggekomen. Het heilige, de heilige, daar lag een steen. Maar de ark was er niet meer. En vele attributen van de tempel waren er niet meer. Waren allemaal weg naar de ballingschap. Een paar instrumenten kregen ze nog mee van koning Kores en een paar bekers. Maar het was lang zo heerlijk niet. En toen de tempel herbouwd was, was het veel kleiner. En toen begonnen de mensen die nog die oude tempel gezien hadden te huilen. En terwijl andere mensen die oude tempel nog niet meer gezien hadden, die begonnen te juichen. Die vonden het geweldig. En ze konden niet onderscheid maken in tijden van Ezra. Het gehuil van de oude mensen en het juichen van de jonge mensen. Maar dan mag gezegd worden, de heerlijkheid van deze tempel zal toch groter zijn dan van de oude tempel. Want hier zou Christus zelf wandelen en preken. En Christus moest komen en toen zou de ware hoge priesterschap vervuld worden. Want de Heere zal nog in genade neerzien. De Heere zal zelf voor verlossing zorgen. De koninklijke waardigheid zal gegeven worden aan de Heere Jezus. En hij zal priester zijn, de enige hoge priester zoals hij nu is in de hemel. En Christus heeft daar recht op, staat in de tekst. Hij heeft daar recht op, die daartoe recht heeft. Dat is Christus. Hij heeft daar recht op. Die kroon past precies op hem. Niemand anders heeft daar het recht toe. Nebukadnezar niet, Zedekia niet, later Herodes niet, niemand niet. Alleen Christus. Hij heeft het recht. Hij is de rechtmatige troonsopvolger van David. En wanneer hij komt, zal hij het koninkrijk van Juda weer oprichten. En het zal veranderd worden in een geestelijk koninkrijk. En dan zullen de heidenen toestromen tot Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan. En toen werd de verkondiging door heel de wereld doorgegaan. En dan zegt de Heer Jezus, het maakt niet uit of je op de berg Gerizim bidt. Of op de berg Sion in Jeruzalem bidt. Want overal zullen de ware aanbidders de Heere aanbidden in geest en waarheid. Want overal zal zijn koninkrijk uitgebreid worden. En het zal veel groter zijn dan we ooit kunnen bedenken. Want het wordt voortgezet in de hemel. Die heerlijke zaligmaker. Jezus Christus. De geboren koning der Joden. En daarom had Nathanael het heel goed gezien. We hebben hem gevonden. De koning van Israël. En de Heere Jezus getuigde. Johannes 5 vers 22. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Want Hij is de koning der koningen. Hij kan dat oordeel uitvoeren. En Micha profeteert dat er een heerser zal zijn in Israël. Dat is de koning, de Heer Jezus Christus. En toen kwam de Heer Jezus en Hij heeft de wil van God ons bekendgemaakt. Hij heeft volkomen verzoening bewerkt aan het kruis. En hij regeert over alles, zelfs de zee en de wind zijn hem gehoorzaam. En hij gebiedt de duivelen en ze vluchten bij hem weg. En hij spreekt tot doden en ze horen hem en ze staan op uit de dood. Ja, hij is zelf uit de dood opgestaan. Hij heeft de duivel verslagen, de kop van Satan vermorzeld. En nu worden mensen verlost uit de macht van de duivel. En ze worden gesteld als pilaren in het huis Gods. Want de Heer Jezus regeert in gerechtigheid. En de priesterlijke hoed werd op Davids grote zoon gelegd. Want hij werd hoge priester tot in eeuwigheid. En hij werd de hoogste profeet, de eeuwige koning van zijn kerk. En hij zal de tempels bouwen. Hij zal het sieraad dragen. Hij zal zitten. Hij zal heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. Zacharia 6, vers 13. En zo profeteert Ezechiël hier van die heerlijke komst. En zo is onze tekst, gemeente, die wij zo bezien en denken, wat betekent dat eigenlijk? Dat ziet op Advent. Een heerlijke afkondiging. Dat deze is de koning der Joden. Pilatus had groot gelijk. Deze is de koning der Joden. Want hij is het. En langs de weg van het oordeel geeft de Heere zijn genade. Maar gemeente, iets van dit alles wordt ook beleefd in het persoonlijk geestelijk leven. Want hoe komt Christus tot een mens? Hoe komt de Heere Jezus in uw hart? Hoe wordt hij koning en in uw leven en uw priester? Hoe gebeurt dat? Dat gebeurt ook door middel van het oordeel. Dat u zelf in het oordeel komt voor God. Het is niet alleen dat de kroon van Zedekia moet afvallen. Maar die kroon moet ook van ons hoofd afvallen. Het is niet alleen de priesterlijke waardigheid die ontnomen wordt. Maar wij kunnen ook geen offers brengen voor de schuld. Wij moeten omvallen. Met al onze eigen waardigheid voor de Heere. Wij moeten ook totaal omgekeerd worden. Omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd. Dat geldt ook van ons. Driemaal. Want wij hebben het oordeel verdiend. Onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. We hebben tegen al Gods geboden gezondigd. En we hebben niet gedaan wat God ons geboden heeft. Hebt u al daar een indruk van gekregen? Als u daar iets van gaat zien en gaat belijden voor de Heere, dan gaat u sterven aan uzelf. Wat bedoelen we daarmee? Nou, dan kunt u niet meer bestaan voor God. En dan moet u zeggen, Heer, ik heb gezondigd. Ik ben uw straf driedubbel waardig. En dan wordt er van uw kant een afgesneden zaak. En dan moet u belijden dat u eens koning was over heel de schepping in het paradijs. Maar dat heb ik verdorven. En ik sta schuldig. Dan moet de mens met God verzoend worden. En dan gaat de mens roepen om genade. Dan komt de nood in de ziel. Ik ken hem niet. Hij is niet mijn borg, mijn zaligmaker. Ik val er nog buiten. En met een schok wordt de mens dan wakker geschud. En dan gaat hij roepen. Roepen om genade. Roepen om dat eeuwige leven. Omdat er bij de Heere nog gedachten van vrede zijn. Over mensen die niets meer verdienen. Het wordt nood in de ziel. En ik kan mezelf niet met God verzoenen. Ik probeer het wel, maar dat helpt niet. Ik probeer netjes te leven en heel goed op te letten in de kerk en goed uit de Bijbel te lezen. Maar ik kan al mijn zonden niet verzoenen. Ik moet bediend worden vanuit Christus. Het is niet dat ik hem moet dienen, hij moet mij dienen. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Ik moet bediend worden vanuit Christus. Hij moet mijn borg en zaligmaker worden. Ik moet hem kennen als mijn priester en mijn profeet en mijn koning in mijn leven. Dan heb ik hem nodig om verzoening te bewerken. En ik hoor die rijke uitnodiging die op schier elke bladzijde van de Bijbel staat. En dan kom ik bevend tot hem. Ik heb geen recht, Heere, maar bij u is het leven. O Heere, wees mij genadig, open mijn ogen voor mezelf wie ik ben, dat ik me verfoeien mag. En open mijn ogen dat ik u mag zien, de koning in zijn schoonheid. Dat ik mag zien dat al wat aan u is, is gans begeerlijk. Dat u mijn liefste wordt En dat uw bloed mijn verzoening wordt. Dat ik leer rusten op u. En dat ik alles leer loslaten van mijn eigen leven. Dat ik niets van mezelf heb. Maar alles van u is. Heel mijn leven. Heel mijn toekomst. Alles wat ik heb. Dat het voor uw genade troon neergelegd worden. Bedien mij, Heere. Uit uw volheid. En wees u mijn koning. En leid mij maar naar uw wil. Wil mij behouden, wil mij leren als een profeet, wil mij regeren. O, en deze koning, hij regeert in gerechtigheid. Hij wil het beste geven voor zijn onderdanen. Hij is ook een barmhartige hoge priester die medelijden heeft met zondaren die tot hen komen. Hij is een medelijdende hoge priester. En hij begrijpt uw nood en hij ziet de verschrikkelijkheid van de zonde, van de onrust en de onvrede. En hij heeft medelijden met zulke mensen die tot hem komen. En u mag geloven dat hij u niet zal verstoten, maar dat hij u zal aannemen. Want deze koning zoekt het beste voor zijn onderdanen. En hij neemt zijn volk mee in zijn eeuwig koninkrijk. En er zullen ze eeuwig bij hem zijn in heerlijkheid. Wat zeer verre het beste is. En daarom is deze profetie, gemeente, een rijke verkondiging van verlossing, van uitzicht. Van advent. En alles wat u kwijtgeraakt bent. Dat geeft hij u driedubbel terug. Hij herstelt het beeld van God in uw leven. En hij schenkt u eeuwig leven. En hij schenkt u straks een nieuw lichaam. Zonder smet of rimpel. Wordt u straks zo voorgesteld aan God de Vader. Zie mijn Vader, dit is het volk dat u mij gegeven hebt van eeuwigheid af. Ik heb voor hen betaald, ik heb hen verlost, ik heb hen bewaard, ik heb hen geheiligd. En hier staan ze voor u, zonder vlek of rimpel. Komt in, gij gezegenden, en beërft het koninkrijk dat voor u is afgekondigd al van voor de grondlegging der wereld. Wat een heerlijke koning, wat een zaligheid, vrede met God. En in dit leven hier op aarde ondersteunt hij en draagt hij u. En wanneer u worstelt hier met deze zaken, en wanneer u denkt, zou er nog voor mij genade zijn. Let op deze tekst, hij zal komen. En dat mag u ook heel persoonlijk in uw leven toepassen. Hij zal komen. Hij zal nooit vergeten, nog verlaten de werken zijner handen. Hij zal komen, ook overkomen, ook over die bergen van schuld. Hij zal komen. Hij komt terug, want hij is een God van genade. De Heer Jezus kwam niet voor zichzelf, maar voor arme zondaren. Die niet zonder hen verder kunnen. Mensen die geen verwachting hebben. Mensen die misschien ten einde raad zijn. Daarvoor kwam hij. Want het geheim is, wanneer u met uw schuld en zonden voor de Heere komt. Al kunt u ze niet eens allemaal benoemen. Maar u legt het me alles voor zover u dat kunt. En u beleidt erachteraan, ik ben zo dwaas, ik weet de helft niet van wat ik allemaal gedaan heb, wat niet goed is. Maar ik leg het u allemaal voor. En wanneer u zo voor de Heere komt, dan neemt de Heere Jezus uw schuld en uw zonden over. En dan ziet de Heere geen zonde meer in u aan. En dan wordt u bekleed met de gerechtigheid van Christus. Het wordt u toegerekend. En zo ontvangt u een recht op het eeuwige leven. Al is het een recht enkel uit genade. Maar u bent bedekt met Christus. En om Christus wil mag u daar komen waar Hij is. En zo wordt u uitgenodigd en geroepen. Ook al bent u totaal failliet. Deze Christus heeft alles. Wie u ook bent. En wanneer u begrepen bent in Christus, dan zal Hij u ook nog het voorrecht geven dat u met Hem mag regeren. Dat u met Hem in zijn troon mag zitten. Dan is Christus wel de hoogste koning. En er wordt er voor Hem neergevallen in de hemel en Hem aanbeden en geprezen. Maar zijn volk zal eeuwig bij Hem zijn. En eeuwig met Hem regeren. En daarom is deze prediking een adventsprediking. En weet u, gemeente, tenslotte nog. Dit omkeren, dat gaat door, hè? Het hele leven door. Het is niet alleen aan het begin van het geestelijke leven dat iemand, laat me zeggen, 3 keer omgekeerd wordt. Nee, dat gaat door. Er is een afbraak in het persoonlijke leven. Ik word steeds minder voor de Heere, maar Hij wordt steeds meerder. Kijk, dat is de groei van het geloof. Ik minder, Hij meerder. En zo krijgt u meer liefde, meer uitzicht op deze borg. En dat is nou zalig worden. Minder worden in uzelf. En dat de Heere al meerder wordt voor u. Amen. Wij zingen 132, de versen 11 en 12. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo danken wij u voor uw heerlijk woord. Heere, soms kunnen die profetieën voor ons domme mensen zo onduidelijk zijn. En we vragen ons af wat ermee bedoeld wordt. Maar Heere, wat een heerlijke afkondiging zien wij daarin. Van uw genade, van uw ontferming en zorg. O Heere, pas het woord toe aan onze harten. En laten er nog, Heere, dorstige zielen mogen zijn, die koning af geworden zijn. En die de bekleed begeren te worden met Christus. Wilt u, Heere, overkomen in hun leven? Wilt u vrede gebieden, ontferming schenken? En dat u zo, Heere, zondaren zult inwinnen voor uzelf, ook hier uit onze gemeente. Heere, heb bemoeienis met ons. Laat dat doorgaande werk mogen plaatsvinden van het afbreken van onszelf, dat we al meer omgekeerd worden. En dat u al meer geëerd en gekend mag worden. Heere, hoor ons bidden. En zegen ons verder deze dag, ook vanmiddag op de zondagschool en vanavond weer in uw huis. Heb dank voor wat u gaf in deze dienst. Om Jezus wil, hoor ons. Amen. Wij zingen 130, het vierde vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.